Pain for your name. Bible. Oh, your Bible. Hebreeën 1. Hebreeën is een apart boek als je dat in de Bijbel leest. Want het is niet, je weet niet wie het geschreven heeft. Het is niet geadresseerd. Net als die andere brieven in het Nieuwe Testament. Er wordt veel over nagedacht en gespeculeerd wie de schrijver zou zijn. Het is waarschijnlijk iemand uit de kringen van Paulus, omdat de gedachtegangen die hierin worden verwoord toch veel hebben van zijn denken. Natuurlijk is het Gods geest die het boek heeft geschreven, broeders en zusters. Maar als we naar de mens kijken die het is gauw geschreven hebben, dan zou het bijvoorbeeld Lucas kunnen zijn. Want het is waarschijnlijk niet Paulus zelf, omdat het taalgebruik hier in deze brief van de schrijver is literair zo hoog en Grieks, het beste Grieks van het Nieuwe Testament. En Paulus heeft toch wel een andere schrijfwijze. Paulus was ook we zouden nu zeggen een academicus, hè? Maar deze man heeft echt literaire bekwaamheid. Hij gebruikt ook bepaalde beelden en gelijkenissen en verwoordingen die heel specifiek zijn voor iemand die heel literair geschoold is, zeg maar. Maar ja, dat is even terzijde. Ik wil met u lezen Hebreeën 1. Het is eigenlijk een opschriftstelling van een preek eigenlijk meer dan een brief. Broeders en zusters. Het is heel waardevol daardoor, want dan kunnen wij zien hoe vroeger de eerste gemeentes werd gepreekt. Hè? De brief is waarschijnlijk geschreven rond het jaar 60. Tussen 60, nog voor de vernietiging van de tempel. Hè? Dat blijkt uit teksten die in deze brief zijn verwoord. Maar laten we lezen Hebreeën 1 als geheel, als hoofdstuk. De Zoon boven de engelen. De Zoon van God staat boven de engelen. Jezus Christus is de Heer. Kyrios is dat in het Grieks. Heer, God. De Heerser. De ene en waarachtige Koning over het ganse heelal. Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had, in de profeten, heeft hij nu in het laatste der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, heeft na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, zoveel machtiger geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen, boven die engelen, als erfdeel ontvangen heeft. Hier ziet u de grootheid en de majesteit en de heerlijkheid van onze koning, onze komende koning. Wat een geweldige koning hebben wij. Wat een geweldige Heer dienen wij. Broeders en zussen, het is heel belangrijk dat u die visie daarop houdt ook in uw leven. Opdat u de dingen groot ziet, in groter verband. Anders zijn wij geneigd als mensen om alles meer op onszelf te betrekken en in het klein te zien. En ik met mijn leven. Maar de Heer wil dat wij hem aanschouwen. Dat wij omhoog kijken. Als de situatie ons soms benauwt, laten wij hem zien. Als die rots, zoals wij hebben bezongen, zoals wij hebben gelezen. De verlosser, de redder, maar ook de rechter. En broeders en zusters, dan staat er, hij heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Zoveel machtiger geworden dan de engelen. En hij, als hij uitnemende naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. Een naam is altijd het karakteristiek in de Bijbel van de persoon. Het beschrijft de persoon in wezen. In persoonlijkheid, zijn karakter. Hebben we zijn zusters. Immers tot wie der engelen heeft hij ooit gezegd, dat is hij is God de Vader, ooit gezegd, mijn zoon zijt gij. Ik heb u heden verwekt en wederom, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. En wanneer hij wederom de eerstgeborene, dat is Jezus Christus, in de wereld brengt, spreekt hij, God, en hem moeten alle engelen van God huldigen. Ziet u dat? Hoe geweldig hij is. En van de engelen zegt hij, die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam. Een citaat uit de psalmen. Maar van de zoon, dat woord zoon, dat heeft zo'n diepe betekenis. Zoon is een begrip uit de eeuwigheid. Wij zien een zoon als een zoon van een vader en moeder. En dat is ook zo. Op aarde is een zoon een kind van de vader en moeder. Maar dat verwijst naar iets veel groters. Zoon is iets uit de eeuwigheid. Zoon heeft al bestaan voor de schepping, de zoon. Hebben we dus een zusters? Zo mag u dat woord lezen en begrijpen. Dan wordt u als het ware opgeheven door dat woord. En dan komt u in de tegenwoordigheid van God. De zoon, wat een kostbaar woord. En hij noemt u ook zoon en dochter. Dat is het bijzondere van God. Hij heeft ons gemaakt tot zonen en dochters. Broeders en zusters, in de Nederlandse theologie is het begrip zoon eigenlijk ten dele verloren gegaan door de Statenvertaling die in Romeinen 8 geen verschil maakt tussen zonen en kinderen Gods. Daar is verschil. Tussen kinderen Gods, dat zijn wij allemaal. Dat beschrijft onze relatie tot God. Hij is onze vader. Hij is uw vader. U bent geboren uit God. Het is belangrijk om deze dingen eigenlijk als het ware niet alleen in ons verstand, maar in ons hart gegrift te hebben. Wij zijn leden van het koninklijk huis, het hoogste huis in het universum. U bent een zoon en een dochter van de Allerhoogste. Dat is een scheppingsdaad van God geweest. Dat is niet figuurlijk of geestelijk. Dat is niet een beeld. God heeft u geboren doen worden door dit woord. Door het zaad van het woord is dat leven uit God wat nergens anders op aarde voorkwam. Dat is heilig leven uit God. Dat de dood heeft overwonnen, dat is in u, dat is in mij. U bent een zoon, u bent een dochter van de Allerhoogste, van God, de Vader. Daarom zeggen wij, we hebben het gezongen, Abba, Vader. Dat is zo kostbaar. Dat is zo immens kostbaar als je zomaar komen in je gebed tot de Heer. Dat is relatie, dat is vertrouwelijkheid, dat is intimiteit, broeders en zusters. Het verlangen naar hem als vader. Vader, ik kom tot u. Voor deze zaak en waarvoor bidt u, broeders en zusters. Hè? Zo mag u komen als zoon of dochter. En zoon heeft te maken met erfenis. Zoon of dochter heeft te maken met de erfenis. Ja, wij horen tot het koninklijk huis van God. Maar van deze zegt hij, van de zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. Ja, fantastisch zoals deze schrijver dat beschrijft. Natuurlijk is het Gods geest in hem, hè, broers en zusters. Dat woord moet gaan echoen in ons hart. Omdat als wij denken, dat is de vernieuwing waarover Paulus spreekt, de vernieuwing van ons denken. Ons denken is vervuld van het woord. Opdat ons handelen, alles wat we doen uit ons hart, is Omdat wij opnieuw geboren zijn en leven vanuit dat nieuwe leven, broeders en zusters. Ja, Gods geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Dat staat in de Bijbel, in de Romeinenbrief. Gods geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Maar die geest van God, die getuigt niet van uw persoonlijke leven, die getuigt van dat nieuwe leven in u. Van dat goddelijk, van dat leven uit God in u. Daarover getuigt Gods geest, dat u een kind van God bent. Ja, het gaat niet zozeer om wat ik doe, en dat ik hier voor u sta en probeer dit woord te verklaren. Het is Gods geest die u dat woord verklaart. Door Gods geest worden uw ogen geopend voor de rijkdommen van Gods woord. Door Gods geest is dat, broeders en zusters. Ik heb bij deze woorden wat ik mag spreken vandaag, heb ik zo'n gevoel van, ik kan het niet vatten. Ik kan het niet grijpen. Het is zo groot. Het is zo immens. Het gaat boven ons uit. Het is van God, maar toch is hij nedergedaald als mens. Is hij ons nabij gekomen in Jezus Christus. O, wat geweldig is die Zoon. Gerechtigheid hebt gij lief gehad, vers 9. En ongerechtigheid hebt gij gehad, daarom heeft u, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten. En gij, Heere, hebt in de beginne de aarde gegrondvest en de hemelen zijn het werk uw handen. Deze zullen vergaan, maar u blijft. Jezus Christus, onze Verlosser, blijft. En zij zullen alle als een kleed verslijten en als een mantel zult gij ze oprollen. Als een kleed zullen zij ook verwisseld worden. Maar gij zijt dezelfde. Ja, bestendig. God is betrouwbaar in zijn karakter. Bestendig, hij blijft dezelfde. Hij blijft bij dat verbond. Hij heeft u geschapen in een verbond. De relatie van God is een verbond. Hij verbindt zich aan de mens. En niet zomaar een vluchtige relatie. Broeders en zusters. Niet een relatie van vandaag en morgen is het over. Een verbond is van God. Dat is zo geweldig. En God is betrouwbaar daarin. En alles wat hij doet is gerechtigheid. Betekent dat het voldoet aan dat verbond. God doet alles in verband met dat verbond. Hij heeft u lief omdat hij een verbond heeft gesloten met u. Hij geeft zichzelf omdat dat bij dat verbond hoort. Maar hij verlangt ook van u die relatie, binnen die relatie, datzelfde. Die verbondsliefde. Dat is goedertierenheid. In de Bijbel, dat moeilijk woord, misschien een oud woord. Goedertierenheid is verbondsliefde. Ik geef mijzelf weg voor die ander. Ik ben gericht op die ander. Dat is verbondsliefde. Ja. Ik leg mijn eigen leven af voor die ander. Dat betekent niet altijd dat ik doodga, maar dat ik niet eerst mijzelf kies. Voor mijzelf, mijn eigen belang dien, maar ik wil voor die ander zijn. Opdat die ander zal bloeien, opdat die ander zal groeien, opdat die ander zich kan ontwikkelen. Dus dat is een heel andere gedachte dan er voor nu over het huwelijk wordt gedacht. Alles wordt nou ja, zo verwaterd, omdat God is verlaten. Ja, maar aan de basis van de schepping ligt het verbond, broeders en zusters. En bij het verbond hoort altijd een offer. En dat offer wat u brengt, dat bent u zelf. Dat bent u zelf. U geeft uw leven weg voor die ander. U bent gericht op die ander, broeders en zusters.
Halleluja, dat is de liefde van God. En wij begrijpen niets van God als wij dat niet begrijpen. Waarom heeft God dat gedaan? Omdat hij vasthoudt aan dat verbond. Omdat God bezig is met een plan. Met een groot plan. En vers 33. En tot wie der engelen heeft hij ooit gezegd: zet u aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Zijn zij niet allen dienende geesten, die engelen, die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven? Ja, die engelen zijn er voor ons. Ja, broeders en zusters, natuurlijk staat Jezus Christus centraal voor God, maar in dat plan met zijn Zoon gaat het ook om de mens. Daarom is de Zoon van God mens geworden. Ja, de mens. God is in een verbond getreden met de mens. Maar broeders en zusters, waar gaat het eigenlijk om als we de Bijbel lezen? Hier wordt ook gesproken over alle dingen. Waar gaat het om? Alle dingen in vers 2 zie je dat en vers 3. Alle dingen, alles. Wat is dat? Het lijkt zo vaag. Waarover gaat het eigenlijk? Waar is God mee bezig? Heb u zich dat wel eens afgevraagd? Als u van iemand houdt, dan wilt u weten, waar is die persoon mee bezig? Wat doet hij eigenlijk? Broers en zusters, wat doet God eigenlijk? Wat is dat verlossing? Waar praten we over? De schepping staat er in de Bijbel. De relatie van God met de mens in een verbond, staat ook verbond. De val van de mens, ongerechtigheid, gerechtigheid, heiliging, redding, verlossing. Zijn dat allemaal losse onderwerpen? Of staan zij in een context, staan zij in een groot verband? Waar is God mee bezig? Broers en zusters. We lezen over de materiële wereld, we lezen over de hemel en aarde. Dus er is ook een geestelijke wereld die even reëel is als de materiële wereld, de stoffelijke wereld. Maar wat doet God eigenlijk? Ja, Paulus die bidt voor de gemeente van Efeze, en ik citeer, dat hij u geeft verlichte ogen van uw hart, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt en hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis bij de heiligen. Dat bent u. Begrijpt u wat uw hoop is? Begrijpt u wat uw erfenis is? En waar God op aanstuurt met dit alles, broeders en zusters? God is bezig en al deze losse onderwerpen, alle dingen zijn de context daarvan. Al de verhalen en de geschiedenissen in de Bijbel en de profetieën, dat heeft te maken met God, zijn troon, Gods troon en zijn heerschappij. Gods troon en zijn heerschappij. God regeert, dat hebben wij hier ook gezien, God regeert het universum. God regeert alle dingen. En alles is geschapen door hem. Hij is de koning. Alles is van hem. Hij is eigenaar. Broeders en zusters. Hij is eigenaar. En wij zijn de beheerders. Hij heeft ons geschapen in verbond om dat te beheren, om daarover te regeren. Ja, de Bijbel gaat dus over om Gods troon en zijn heerschappij. Ja, waarom praten we dan over verlossing en redding? Maar daar horen we elke zondag over. Wij hebben hier gelezen dat God alle dingen heeft geschapen. God schept alles geweldig, volmaakt. Maar er is toch iets verkeerd gegaan blijkbaar. Dat er verlossing en redding nodig is. Dat alles staat in het verband met zijn troon, broeders en zusters. Er is oppositie gekomen tegen het plan van God. En wat is dat plan van God? Dat plan van God hebben wij gelezen hier in vers 2.
Die zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen. God de Vader heeft zijn zoon als troonopvolger benoemd, gemaakt. Als troonopvolger van alles. Broeders, dus daar heb je die troon van God en zijn zoon van de Vader die hem zou opvolgen. Ja. En de mens dan? De mens zal in een verbond met hem regeren. Dat zegt Jezus in bijvoorbeeld in Openbaringen 3, hè, broers en zusters. Daar zegt hij, wie overwint zal met mij zitten in de troon. Ja. Dit is zo'n hoge, hoge, ik denk dat het Openbaring 3 vers 20 of 21 is, dat weet ik niet precies, maar wij zullen met Jezus zitten in de troon als wij overwinnen. Dat is zo'n hoge bestemming van de mens. U kunt ambitieus zijn en dat mag, broeders en zusters, u mag in uw werk gaan voor het beste, maar dit, waar de Romeinenbrief van zegt, dat is in ons hart niet opgekomen en in onze gedachten, dat kunnen wij niet bedenken. Ja, God is bezig met zijn zoon. En in een verbond daarmee, dat is eigenlijk een huwelijksgedachte. Dat zegt Paulus ook in Efeze 5, hè, broeders en zusters. Die zoon heeft zichzelf gegeven voor zijn bruid, voor de gemeente. Dat zijn wij, het huis. Ik heb u vaak gezegd, ik vergelijk het net als Paulus zegt en de Bijbel zegt dat, met het verbond met een huwelijk. Het huwelijk is ook een verbond, hè, broeders en zusters. En als wij trouwen, als wij een huwelijk sluiten, dan bouwen wij een huis. Ja. En wie bouwt het huis van God? Dat is die zoon. De enige en eerstgeborene. Zo, ja. In de Joodse cultuur is dat ook zo. De oudste zoon, de eerstgeborene, krijgt het belangrijkste deel van de erfenis. Hij bouwt het huis van de Vader. Ziet u dat? Dat verwijst allemaal, dat is niet vergeestelijk, maar het verwijst naar iets in de geestelijke wereld. Alles hier op aarde is een uitdrukking van God die geest is. Ja. Zoon is een eeuwig begrip. Verbond is van God uitgekomen, verbond. Wij beelden dat uit als het ware. Wij regeren en wij laten zien wat God bedoelt in ons huwelijk, broeders en zusters. Dat is het. Wij moeten ook bij ondervinding en ervaring leren wij. Dat wil God dat wij in een huwelijk zullen zien en met elkaar, door met elkaar om te gaan, hoe, wat liefde betekent. Ja. Anders begrijpen wij niet wat verbond betekent voor God. Wat verbond inhoudt. Zijn zoon wordt erfgenaam van alles en wij zullen met hem. Hier staat eigenlijk wat Jezus heeft verteld, die gelijkenis. Het koninkrijk der hemelen is als een koning die zijn zoon een bruiloft voorbereidt. Hier heb je dat. Ja, dit is de gedachte van God. Dit is de context van alles. Dit is het allesomvattend plan. God is bezig zijn huis te bouwen. De Vader wil zijn huis voortzetten. Die eerstgeborene die zet de lijn van de Vader voort. Dat doet Jezus ook, broeders en zusters. Hij zal met u en mij, met de gemeente, zal hij regeren als nieuwe mens. Het gaat om de nieuwe schepping. Alles zal voorbij gaan. Maar hij blijft. En wij zullen met hem regeren. Ja. In een verbond met de zoon wordt uiteindelijk de bestemming van de mens mede-erfgenaam met Jezus Christus. U bent geschapen
om te regeren. Ja. Ik ben op het ogenblik bezig met in de kring bij mij aan huis over dit onderwerp. Regeren. U bent als mens geschapen om te regeren. Eens en ook nu al krijgt u verantwoordelijkheid van God. Daardoor leert u om medeverantwoordelijk te zijn in het koninkrijk van God. En u krijgt regeringsbevoegdheid in de nieuwe wereld. Ja, geweldig is God. Heeft u ooit daarover nagedacht dat dat de context is? Dat dat alles is waar God naartoe werkt, waar Jezus Christus naartoe werkt. Daardoor is hij mens, daarvoor is hij mens geworden. Omdat het om die mens gaat. Die mens was voorbestemd in de eeuwigheid al. Dat is de verborgenheid, de grote verborgenheid noemt Paulus dat. Het is die mens die hij heeft voorbestemd om alles te regeren. Alle dingen. Daarom is die, maar er is oppositie gekomen tegen dat plan van God. En dat is in de hemelen onder de engelen begonnen, broeders en zusters. Daar is een hevige oorlog aan de gang. En alle oorlogen hier op aarde zijn daar ook het gevolg van. Ja, dat is allemaal. Wij weten niet wat er boven ons hoofd gebeurt. En we hoeven daar ook niet voor te vrezen. De Heere is onze bedekking. Hij is geweldig. En dit is de grote verborgenheid. Nog voor de schepping heeft de Heere dit al in zijn hart besloten. Die mens, die wil ik geven aan mijn zoon. Als een partner, als een mede-erfgenaam. Als een bruid, broers en zusters, in een verbond. Een eeuwig verbond. Ja, geweldig is God. Geweldig, dat heeft alleen liefde kunnen bedenken. Dat heeft alleen een hart vol liefde. Daarom, toen hij zijn zoon moest laten gaan naar de aarde. Wat, als wij lezen hoe kostbaar die zoon voor hem is. Dat staat hier in vers 3. Hij is de afstraling zijner heerlijkheid. Een afdruk van zijn wezen. Die zoon is de afdruk. Dat is de afdruk, dat is in het Grieks karakter. Daar komt ons woord karakter vandaan, hè, broeders en zusters, begrijpt u? Dat hij is het karakteristieke van God. Hij is het beeld van God. Jezus Christus. En dat was zo eigen. Die zijn één. God is ook één. Drie personen in één, hè, broeders en zusters. Drie enige God. Maar toch heeft hij die zoon gezonden naar de aarde. Voor u en voor mij. Omdat wij misleid zijn. De mens is misleid door de tegenstander van God die oppositie vormde tegen die troon. Tegen de heerschappij van God. Ik zeg, het is in de hemelen begonnen, maar hij heeft ook de mens daarbij betrokken, die tegenstander van God. En die mens is meegegaan in de oppositie tegenover God. De mens leeft in rebellie tegenover God. Wat is de zonde van de mens, als je het kenmerkende? Dat is dat hij leeft los van God, broeders en zusters. Eens was de mens verbonden. Hij is geschapen in een verbond met God. Maar nu leeft hij los van God. Hij wil God niet erkennen, staat in Romeinen 1. Er is geen erkentenis voor God. En hij is onbestendig geworden in zijn gevoel. Dat is in de grondtekst staat daar verbondspreker. Romeinen 1 vers 31. De mens is een verbondspreker. Dat is de zonde van God, van de mens. Sorry. Dat is de zonde van de mens. Dat hij een verbondspreker is geworden. Ja. Het plan van God dreigde door al deze dingen, door de chaos en de wanorde die daardoor in de schepping is ontstaan, wat God volmaakt geschapen heeft, is daardoor gefragmenteerd geworden, broeders en zusters. Ja. Daarom staat hier ook alle dingen. Het gaat om een eenheid. Alle dingen, de dingen staan niet los van elkaar. Alle dingen zijn in een verband geschapen. De schepping is als het ware een organisme. Ja. Maar nu is de mens los van God. Maar er is herstel gekomen door de Zoon. Die geweldige Zoon die God heeft gezonden naar de aarde. Jezus Christus, broeders en zusters, is geen schepsel. Hij behoort niet tot de schepping. Jezus Christus is van buiten de schepping binnengekomen. Hij is niet net als u al in de schepping geboren. Dus als het ware, dus dat hij al in de schepping was. Hij is van buiten in de schepping gekomen. Voor u en voor mij mens geworden. Terwijl hij het beeld van God was, het afdruk, het karakteristieke van hij is God. Hij is mens geworden. Ja, geweldig. Deze dingen zijn, ja, dat gaat boven ons verstand. Je kan het niet vatten. Als ik dan tot de Heer kom, dan zeg ik, Heer, ik heb geen woorden om dit te beschrijven. Uw woord verklaart het mij, uw geest verklaart mij uw woord. Maar het is zo groot. God is gebleven bij zijn, ja, bij zijn eerste plan. Bij zijn eerste voornemen in de eeuwigheid, hè, broeders en zusters. Hij blijft. En zijn troon, die is wel aangevallen en er is oppositie tegen zijn troon, maar dat werkt niet, dat natuurlijk niet. Dat werkt niet, dat zegt deze schrijver ook hier in vers 8. Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter der rechtmatigheid is de scepter van uw koningschap. Alle eeuwigheid. De troon van God is onwankelbaar. Onwankelbaar. De tegenstander van God kan nooit en nooit en ten nimmer die troon omverwerpen of in die troon gaan zitten. Weet u waarom? De kracht van die troon is het kruis. De kracht van de troon, de kracht waarmee die mens die daar in die troon zit, daar zit een mens in die troon. Dat is belangrijk om te beseffen, er zit een mens in die troon. Een mens zoals u en ik zit in die troon, die zal verheerlijk. Dat is de eerste, het hoofd, de eerstgeborene wordt hij hier genoemd. Er zijn twee woorden die heel veel op elkaar lijken. Jezus Christus is de enige geborene van de Vader, dat is zijn goddelijkheid. En hij is de eerstgeborene, dat betekent in relatie tot de mens is hij de eerstgeborene, de eerste die erft. De eerste erfgenaam onder de mensen en de andere verlosten zijn mede-erfgenamen. De eerstgeborene is de belangrijkste in de erfenis, hè, broeders en zusters. Maar wij mogen met hem erven. En er staat in Efeze zelfs dat wij alles erven met hem. Geweldig, geweldig, geweldig. Oh, dit geeft zo'n vreugde, dit geeft zo'n, ja, dit is je motor om te gaan. Die kracht van God. En dat hij bij zijn verbond blijft en dat hij alles wat hij eens heeft voorgenomen om met die mens te doen, broeders en zusters, dat hij zichzelf daarvoor, zelfs zijn zoon heeft opgeofferd. Dat hij alles heeft gegeven. God heeft niets achtergehouden voor u en voor mij. Niets. Dat is iemand die blijft bestendig bij zijn verbond. Betrouwbaar door alle eeuwen, onbewogen. Die troon, die is zo vast, de troon van God. Omdat het gefundeerd is op het kruis. En Satan, ja, die heeft niets met het kruis. Die vindt het kruis belachelijk. Daarom zie je ook dat satanisten het kruis omdraaien. Omdat zij niet begrijpen wat God daar doet in zijn liefde. Zichzelf weggeven. Satan is alleen maar eigenbelang. Ik wil daar op die troon zitten. Ik wil die troon veroveren. Wat zegt degene die in die troon zit? Ik heb mijzelf gegeven. Voor u, voor hen, voor de mens, voor de zusters. Opdat die relatie, die verbondsrelatie weer hersteld zou worden. Geweldig! Ja, het is de boodschap van, ja, misschien elke zondag, de redding van de mensheid. Maar als u dat in groter verband ziet, waar God mee bezig is, oh, dan kan je alleen maar neerbuigen en besef je misschien iets meer van dat het in het nieuwe verbond uiteindelijk gaat om de nieuwe schepping en Jezus Christus als hoofd van de nieuwe mens. Daar heb je dat verbond, die twee. Ja. We hebben allen een uitnodiging tot de bruiloft. Hè, broeders en zusters? Halleluja, geweldig is de Heere. Hij is goed en zeer te prijzen. Dit was natuurlijk niet meteen bekend. Hier zie je dat de openbaring van God, hoe hij zich heeft geopenbaard, hoe hij zich voorstelt aan de mens, wie hij is en hoe hij werkt en wat zijn plannen zijn, dat is progressief, hè, broeders en zusters. Dat leer je ook als je op de Bijbelschool zit, dan leer je de openbaring van God. Openbaring is altijd progressief, dat is ook in uw leven. U leert hem eerst kennen als redder, als dat hij u heeft verzoend met God. En misschien begrijpt u in het begin niet, ja, waarom heeft hij, wat is er, ja, ik ben slecht, ik ben zondig. Zo redeneer je eerst, maar God is ergens mee bezig. Hij heeft een plan, hij heeft een bestemming voor de mens. En hij blijft bij dat oorspronkelijk plan. De wijze waarop God zich openbaart is daarom progressief. Ja, hier staat voorheen, dus dat God zich eertijds voorheen vele malen en op vele wijzen tot de Vader gesproken had in de profeten. En dan de schrijver die schrijft aan de Hebreeën, daarom heet deze brief de Hebreeënbrief. Hij schrijft aan de Joden, hebben onze zusters. Daarom heeft hij het over profeten. Maar God heeft zich ook geopenbaard in de schepping. God heeft zich ook geopenbaard in de geschiedenis. In allerlei verhalen die de Joodse, de Oude Testament, de Joodse Bijbel ook vertellen. Over koningen, over allerlei mensen, over gewone mensen. Over profeten, allerlei dingen. In al die dingen heeft God zich geopenbaard. Er is geen één openbaring van God waarin hij alles meteen heeft verteld. Het Nieuwe Testament is ook een verdere openbaring van God dan het Oude Testament. En het is ook, het is de verklaring eigenlijk van het Oude Testament. Daar zie je dat. Het is een voortgaande openbaring van God. Ja, fantastisch. Zoals God werkt. Heerlijk. En omdat hij tot de Joden schrijft, heeft hij het ook de gelijkenis van Jezus met de engelen. De Joden geloofden in engelenverering. En die gaven al die engelen ook namen, hebben onze zusters. En zij dachten dat elke mens ook een soort voorspraak was. Dat is ook in de gnostiek komt dat ook voor. Dat die engelen, die zijn eigenlijk hulp van de, een soort middelaar. Want de rol van Jezus hadden ze eigenlijk bij hun ook. Zij, die kwamen dan, die boodschap aan God en over en aan ons weer. Die hadden ook de wet gebracht, bijvoorbeeld aan Mozes, de engelen, zo geloofden zij. En zo zegt Paulus het ook, broeders. Dus dat is allemaal engelenverering eigenlijk. Maar die engelen staat hier duidelijk dat die ten dienste zijn. In vers 14, zijn zij niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven? Broeders en zusters, als hier een engel zou verschijnen, zouden wij allemaal neervallen vanwege de heerlijkheid van die engel. Dat is toch zo? Maar wij mogen ze niet vereren. Ze zijn ten dienste van ons. En Jezus Christus, dat wil hij hier zeggen tegen deze Joodse christenen in de gemeente. Jezus Christus is oneindig veel meer dan die engelen. Hij is de koning. Zij dienen hem en zij dienen ons, de gemeente. broeders en zusters, zij zijn dienende geesten. Daarom zegt hij dat, daarom maakt hij die opmerking over die engelen steeds. Ja. En dan staat er ook nog iets over, ik weet niet hoe lang, nou, ik mag het niet te lang maken, hè, want anders... Er staat toch ook nog, ik begrijp dat ik volgende week ook, dan wil ik hierover doorgaan, want dan hoef ik nu niet te lang te spreken. Het is zo'n groot onderwerp, het allesomvattende plan van God, hè, broeders en zusters, dat is voor ons eigenlijk niet te bevatten. Ik wil, nou, laat me het zo doen, ik wil met u eindigen in Efeze en dan kan u, wat ik ook daarnet las... Dan ga ik volgende week verder daarover. Halleluja. Alles is in en door God, door Jezus Christus geschapen. In en door. Door hem, het zou betekenen dat Jezus het instrument is van God, waardoor hij de schepping heeft gemaakt. Door hem. Maar er staat ook in hem. Broeders en zusters. Dus Paulus zegt ook, Efeze 1 zullen wij direct lezen, een stuk daaruit vanaf vers 5. Maar alles hebben wij gelezen is door, in en door, in Colossense 1 vers 16 zegt Paulus dat ook. Alles is in en door Jezus Christus geschapen. En dat wordt ook van God gezegd. Wat betekent dat, broeders en zusters? Niet alleen door hem, dat zou betekenen dat Jezus een instrument is van God de Vader, als het ware. Maar het is ook in hem. Ja, dat is iets anders. In hem betekent dat alle wetten van de schepping en de bestemming en het doel van het universum, alle dingen vinden hun ontstaan en bestaan door hem en in hem. Daar staat ook dat hij door het woord van zijn kracht de schepping onderhoudt, draagt. Alles is in Christus. Ja, geweldig. Wat een grote koning hebben wij. Wat een verlosser hebben wij, broeders en zusters. Maar ik wil met u lezen vers die voorbeden van Paulus. Want Paulus heeft dat allesomvattende plan van God goed voor zich als hij predikt. Over welk onderwerp hij ook spreekt, dit is de achterliggende gedachte. Ook voor u en voor mij. Dit moet uw visie bepalen, wat ik net heb verteld. Over dat allesomvattende plan van God, dat hij zijn zoon alles doet erven en de mens de mede-erfgenaam is daarvan. Ja. Ik weet niet wat het voor u doet, deze woorden, broeders en zusters. Ik weet niet wat u doet. Maar het zou u moeten doen jubelen. Ja. Laten we Efeze 1 vers 3 lezen. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Heilig en onberispelijk, daar heb je die bruid. Hij broeders en zusters, voor hem. Heilig betekent apart gezet voor hem. Heilig is niet dat je een bepaalde, net als de katholieken, zo'n beelden vereren, een heilige. Nou, heilig betekent gewoon apart gezet. U bent apart gezet voor uw man. En uw man is apart gezet voor u. Daarin, en daarom wil God dat wij heilig zijn daarin. Dat wij trouw zijn. Alleen voor die ene. Dat is de gedachte van God. Hè, broeders en zusters. En dan lezen wij in vers 15. Daarom houd ook ik gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te denken uw gedenkende bij mijn gebeden. Dus hij heeft het over geloof en liefde van de heiligen, van u en van mij,
opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Hij hoort over liefde en geloof, dat hebben wij ook, geloof en liefde, hebben onze zusters als wedergeboren christenen. Maar het gaat om Christus te kennen. Daar gaat alles om in ons geloof. Daar gaat alles om. En broeders en zusters, niet om de wijsheid uit Gods woord en dat wij veel weten, dat wij meteen kunnen antwoorden of dat wij veel bidden of dat wij elke zondag naar de kerk gaan. Het gaat om het kennen van Christus. Dat is het. Die zoon die alles erft. En u bent met hem mede-erfgenaam en zal met hem eens regeren over die nieuwe wereld. En dan staat er dat wij verlichte ogen van het hart zullen krijgen, zodat gij weet, wij weten, geloven, weten welke hoop zijn roeping wekt. Hoe rijk de heerlijkheid in zijn erfenis bij de heiligen en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven naar de werking van de sterkte zijner macht. Ja, die hij gewrocht heeft in Christus door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan de rechterhand in de hemelse gewesten. Jezus Christus, broeders en zusters, zit er al. Hij is de eerste nieuwe mens. Hij is het hoofd, de eerstgeborene. Maar u bent ook wedergeboren, u bent ook een nieuwe mens in Christus. Het oude is voorbij gegaan, zegt Gods woord. Wij zijn vernieuwd, wij zijn wedergeboren in Christus. Wij zullen eens met hem regeren. En in dat licht doen wij alle dingen zoals wij ze doen, broeders en zusters. En het gaat om de kennis van Christus. En dan staat er in hoofdstuk 2, vers 5. Nee, vers 4 zullen we beginnen. Hoofdstuk 2, vers 4. God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, medelevend gemaakt met Christus. Medelevend gemaakt. Wij zijn gestorven met hem. En nu zijn wij. Dus wij zijn al opnieuw. Wij behoren tot die nieuwe schepping, broeders en zusters. Wij behoren tot de nieuwe. Ja, waarom zie je dat dan niet? En waarom ervaar ik dan de dingen? Wij leven wel in die gebroken schepping als nieuwe schepping. En wij ervaren die grens tussen nieuw en oud, dat loopt dwars door ons leven heen, ja, broeders en zusters. Wij ervaren de worsteling in ons eigen lichaam, in ons denken, in ons spreken. Die worsteling die blijft tot het einde. Ja, maar wij horen wel, wij geloven dat wij al tot de nieuwe schepping behoren. Ja, dat is Christus, het hoofd. En hij heeft ons mede opgewekt, vers 6, en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten. Hij heeft u al een plaats gegeven. We hebben net gelezen dat hij al is gaan zitten in de troon aan de rechterhand. Van de hoogste majesteit, broeders. En hij heeft ons meegenomen als het ware. Want hij is al die nieuwe mens. En wij zijn in hem ook die nieuwe mens. We hebben al een plaats. Daar mogen wij pleiten voor onze naasten. Voor onze kennissen. Voor onze, ja, wie wij voor God willen brengen. In de voorbeden zoals Paulus dat hier doet. En dan staat er hier, en dat vind ik zo prachtig in vers 7... om in de komende eeuwen, in die nieuwe wereld, in de komende eeuwen, de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goedertierenheid, dat is dat verbondsliefde, heb ik net gezegd, over ons in Christus Jezus. Overweldigende rijkdom. Wij zijn erfgenamen van een overweldigende rijkdom, van allerlei. Van alle geestelijke zegeningen die Jezus Christus heeft ontvangen.
doordat hij overwonnen heeft. Broeders en zusters, en wij zullen met hem zitten als wij overwinnen in die troon. En er staat hier ook om in de komende eeuwen de genade te tonen. Ja, die genade is zo groot, daar heeft God de eeuwigheid voor nodig om u en mij die te tonen. Ziet u waar u op afsteven? Ziet u wat Christus heeft gedaan en dat hij het hele heelal, het universum in zijn hand houdt en dat hij doelbewust aanstuurt namens de Vader op dat plan dat God heeft achter die losse onderwerpen in de Bijbel genoemd. Redding, verlossing, heiliging. Dat alles past. Dat dient de mens in zijn bestemming. En wat is die bestemming? De troon van God en zijn heerschappij. Broeders en zusters, dat is... Wij moeten niet zo naar de aarde, eigenlijk als een dubbeltjeszoeker noemden ze dat vroeger. Zo hoeven wij niet te kijken als nieuwe schepping, als kind van God. Wij mogen opzien naar de heerlijkheid van hem. Wij zien Jezus, zegt Hebreeën 2. Broeders en zusters. Bedenk deze dingen als u bezig bent. Bedenk deze dingen als er strijd is in uw leven. Bedenk deze dingen als er ziekte of verlies is in uw leven. Houd dat vast. Dat geloof. Broeders en zusters, dit is onze bestemming. Dit is wat de mens te wachten staat die verlost is. De nieuwe mens in Christus. Halleluja. We zullen volgende week verder gaan met het grote plan van God, hè, broeders en zusters. Laat ons